wereld van Sophie.
Over slapen en slapeloosheid vandaag, omdat Annie Kruijts vanaf woensdag 4 nachten radio voor slapelozen gaat maken. Hier op Radio 1, telkens van 11 tot 3 is dat. Inge de Klerk, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent neurologisch slaapexpert aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. U heeft het verhaal van Annie gehoord. Hè? Haar lichaam lijkt wel te slapen, maar haar hoofd niet. Of ze geraakt niet in een diepe slaap. Herkent u wat zij beschrijft?
Ja, dat is een heel frequent verhaal. Hè? Dus elke persoon met slapeloosheid heeft zijn eigen verhaal, maar dat van, ik kan mijn hoofd niet uitzetten 's nachts, of ik slaap wel goed in, maar dan word ik wakker en dan heb ik het gevoel dat mijn nacht voorbij is. Dat zijn heel frequente, heel herkenbare verhalen.
Ja. Het lijkt alsof ze alles al heeft geprobeerd, dat niks werkt. Wat zou u aanraden?
Ja. Ze heeft inderdaad al veel geprobeerd, maar hetgeen ze niet echt heeft kunnen proberen, nog niet, omdat denk ik de kans nog niet toegekregen heeft, dus wat dat we de cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid noemen, en die toch algemeen ja, in onze slaapwereld bij de experten erkend is en bewezen effectief is als zijnde de eerste lijnsbehandeling voor slapeloosheid. En dat is een kader. Hè? Dus daar zitten elementen in die zij geprobeerd heeft. Maar het mooie van dus die therapie voor slapeloosheid is dat men dat allemaal in een kader en op een pragmatische en een gestructureerde manier aangeboden krijgt.
Ja, want hoe werkt zo'n cognitieve gedragstherapie dan?
Dus we gaan een kaart stellen wat dan eigenlijk ja, de gedragingen zijn die een beetje willens nillens gaat toepassen, dingen doen om eigenlijk, je denkt, ja, maar zo ga ik over mijn slaap tekort of mijn probleem overgaan en ze werken soms tegenstrijdig. Of we gaan ook goed in kaart stellen wat dat de negatieve gedachten zijn, want dat is voor een groot stuk ook dat de mensen eigenlijk in die vicieuze cirkel van slapeloosheid houdt. En ik hou ervan wat Aniek zei, van ja, misschien moet ik er anders mee leren omgaan. En die effortless sleep van het laten vallen, en dat zijn elementen die heel cruciaal zijn. Ik hoor haar dat graag zeggen, want het gaat voor een stuk inderdaad ook. Hoe ga je anders met die slapeloosheid leren omgaan? En niet om beter te leren slapen, maar als je al begint er anders mee om te gaan, dan kan het best zijn dat het ergens ook weer die deprogrammatie naar het negatieve van het slaap, dat dat wel in gang komt. Hè? Want ja, we zijn allemaal geprogrammeerd om te slapen. Ja. Iedereen heeft een biologisch mechanisme dat ons afwisselend doet waken en slapen. Maar ja, soms bij sommige mensen komt daar te veel waken in die nacht. En dan loopt het fout.
Is dit één type slapeloosheid? En zijn er nog andere? Of zijn alle vormen van slapeloosheid ongeveer hetzelfde verhaal?
Er zijn verschillende typen slapeloosheid. Er is ook een recente studie gepubliceerd door Eus van Zomeren van Amsterdam. Waaruit zijn studie blijkt dat er 5 types slapelozen zijn. En dan kan de ene gaat al meer reactief zijn. De ene gaat meer stressgevoelig zijn. De andere gaat meer negatief ingesteld zijn. Dus nu, daar is het laatste woord toch niet over gezegd, maar er is zeker een goed gegronde basis om te zeggen dat niet iedereen dezelfde soort slapeloosheid
heeft. Wat zijn dan bijvoorbeeld de andere vormen?
Wel, dus de type 1 gaan bijvoorbeeld de mensen zijn die heel gestresseerd zijn en die eerder negatief ingesteld zijn. En dan heb je een ander type, en dat zullen bijvoorbeeld de mensen zijn die een heel levensverhaal met zich meeslepen, die dus ergens traumatische of moeilijk emotionele dingen hebben meegemaakt en die dat eigenlijk meeslepen in een verhaal van slapeloosheid, om er maar 2 te noemen.
Ja, ja, ja. Waarbij er vaak een trigger is, een duidelijke een moment, zoals bijvoorbeeld bij Aniek het kopen van een huis met een bouwovertreding. Ja. En dat zet van alles in gang en dan kom je in die vicieuze cirkel terecht.
Inderdaad, ja. Het klassieke model was van ergens is er een onderliggende voorbestemmende factor. En dat kan eigenlijk soms al veel verder gaan naar ja, bijvoorbeeld al kinderen die moeilijk sliepen of je was al eens gevoeliger aan stress en dat kon al eens een beetje invloed hebben op je slaap. En dan komt er een grote life event zoals een overlijden of een moeilijk huis kopen of een ontslag of zo, dan ga je echt slecht slapen. En dan ga je natuurlijk in die negatieve cirkel geraken van dat het niet meer lukt. Je bed wordt eigenlijk een prikker om wakker te zijn. Of je wordt eigenlijk precies geprogrammeerd om wakker te liggen in je bed.
Ja, ja, je kruipt al bijna gestresseerd in bed.
Wat gaat het deze nacht weer door? Of ik zal wel weer wakker worden? En hoe gaat het nu weer lopen? Of het zal wel weer niet lukken? En dus dan is die vicieuze cirkel aan de gang natuurlijk. En negatieve gevoelens, veel stress. angst, frustratie. Hè? De partner die wel goed slaapt en ik lig hier wakker te liggen. Bijvoorbeeld. En het gaat hem echt om uit die negatieve spiraal te geraken. En dat lukt wel. Er zijn echt technieken voor.
Ja, ah ja, toch wel. Annick gaf zelf al aan, het duurt wel eventjes voor je weet dat je met een probleem zit. Wanneer moet je hulp beginnen zoeken? Wanneer spreek je echt van een slaapprobleem?
Het is slapeloosheid, hè, heb je eigenlijk maar als je gedurende minstens 3 maanden last hebt met in te slapen en of door te slapen of te vroeg wakker wordt 's ochtends. En je hebt dat minstens 3 keer in de week en je ervaart daarvan gevolgen op je dagelijks functioneren. Dat is eigenlijk de definitie van slapeloosheid. Zodra je dat bij jezelf herkent, moet je eigenlijk hulp gaan zoeken. Mm-hmm. Maar het is niet altijd gemakkelijk om toe te geven of in te zien van functioneer ik wel eens wat minder goed of het is een probleem. Daarmee dat het bij veel mensen soms jarenlang duurt vooraleer dat ze naar de slaapdokters
Ja. Wanneer is medicatie aan de orde?
In principe zo weinig mogelijk. Er is nog altijd geen pil die slapeloosheid behandelt. De eerste lijnsbehandeling is die gedragstherapie, die cognitieve gedragstherapie, zoals ik zei. En slaappillen, ik probeer ze eigenlijk gewoon niet voor te schrijven.
Dat wordt nogthans veel gedaan.
Ja, helaas, omdat ik begrijp ook sommige bijvoorbeeld huisartsen. Mensen zijn soms echt radeloos en de huisartsen zijn de eerste lijn. Dus wat doe je dan? Hè? Je wilt helpen. Dus dan heb je soms geen andere mogelijkheid dan naar een pil te grijpen. Maar officieel mag je eigenlijk maar maximum 2 weken slaappillen pakken.
Ah ja, oké, want er zijn mensen, denk ik, die dat wel
jarenlang nemen.
Ja. Is dat verslavend, een slaappil?
Ja. Alle slaappillen zijn verslavend.
Ja, dus best zo lang mogelijk, zo ver mogelijk van weg blijven.
Absoluut, ja.
Want ze werken niet.
Want ze werken soms wel, maar ze geven eigenlijk niet echt een normale herstellende slaap. Je kan er enorm groggy van zijn 's ochtends, hangovergevoel.
Ja.
En het probleem is dat de afhankelijkheid vrij snel optreedt. Na een week kan je eigenlijk al een beetje afhankelijk zijn van die slaappillen.
Maar ja, dat is snel. Ja. Ik hoorde daarnet Annick al vertellen over hoe ze merkt dat haar geheugen het soms laat afweten. Is dat iets, een probleem dat je kan krijgen door langdurig slecht te slapen?
Het is in elk geval zo dat veel mensen die slapeloosheid hebben of andere slaapstoornissen hebben, als klacht overdag dikwijls gaan zeggen geheugen of concentratiestoornissen, moeheid, hoofdpijn. Dat soort dingen zijn de meest prikkelbaar zijn.
Kan dat op termijn ook tot ernstigere problemen leiden?
Het is inderdaad wel zo, als je de cijfers en de studies erop nakijkt, dat inderdaad slaaptekort als such wel een grote impact heeft op het algemeen functioneren, zowel mentaal als algemeen fysisch gezondheid. Maar ik duid graag de nuance tussen de mensen die slapeloosheid hebben, doorgaans zelfs iets beter slapen dan ze zelfs denken. Omdat je zo gefixeerd bent op dat wakker liggen, dat je dus denkt dat je altijd wakker ligt. En een beetje vergeet dat je ook slaapt. Misperceptie noemt dat. Dus de slapelozen slapen dikwijls beter als ze zelf denken.
Toch
wel. Ja, we zien dat dikwijls in de slaaplab. Hè. Als ze een test zijn komen doen, dan denken ze, ik heb maar 3 uur geslapen of 4 uur. En objectief meten we bijvoorbeeld 6 uur slaap. En dan heb je de andere categorie, de mensen die echt slaaptekort opbouwen. Door enorm druk leven, alles opstaat, denken dat je het niet nodig hebt. Denken van, ik kan best rond met 4 uur bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die mensen die gaan echt een slaaptekort opbouwen, veel sneller. En ik denk dat daar de gevolgen rapper zich laten voelen dan de mensen met slapeloosheid.
Oké. Dat is wel een essentieel verschil.
Ja.
Valt het te voorkomen, insomnia? Kan je een zodanig goed slaapritme inbouwen dat je er niet of minder vatbaar voor bent?
Ik denk sommige mensen wel. Ja, sommige mensen wel. En dat gaat inderdaad over omgaan met je dag om beter te slapen 's nachts. En dat gaat dus over hoe ga je met licht om, hoe ga je met beweging, met voeding om bijvoorbeeld, met je stress om, een heel belangrijke. Maar het is wel zo, en ook die laatste studies over die subtypes van slapeloosheid, er zijn wel een aantal mensen die het precies wel een beetje in hun hebben. Die het gemakkelijker gaan ontwikkelen. Maar ik denk toch wel dat er voor een groot deel van de bevolking dat slapeloosheid voorkomen zeker haalbaar is.
Ja. Wat zijn voor u de ultieme slaaptips?
Heel veel daglicht overdag gaan zoeken en 's avonds het licht vermijden. Overdag veel aan je stressreductie doen. Dus zorgen dat je van je een dag regelmatig zorgt dat die stressniveaus naar beneden gaan. Dan hoeft het 's nachts niet meer.
Dat je rustpunten inbouwt.
Ja, rustpunten, korte, allerlei soorten mogelijkheden kunnen zijn beschikbaar. En bewegen, veel bewegen overdag ook. Ja.
Ja.
Heel veel, regelmatig, minstens ideaal 30 minuten per dag.
Ja, en dat, maar dat kan ook gewoon wandelen zijn. Hè? Ja, dat is niet per se gimmen of zoiets.
Ja.
Hè?
Ja. Dus dat zijn zeker preventieve en die kunnen soms ook curatief zijn, die maatregelen. Ja.
Als je dan toch wakker komt te liggen, wat zijn dan uw tips? Als je dan toch plots, het is 2 uur 's nachts, ogen wijd open, wat doe je dan?
Als het zo is dat het, ja, je weet van nu ga ik sowieso wakker blijven liggen, dus van ik ben klaar, wakker, mijn nacht is voorbij en als je weet dat je hoofd aan gaat gaan, dan moet je eigenlijk uit je bed en uit je slaapkamer. Anders wordt je bed de prikkel voor het wakker liggen. En onze hersenen zijn een associatief iets. We gaan heel snel de link maken tussen bed wakker. Dus je moet eigenlijk die waakprikkel gaan verlaten. En de grote moeilijkheid is 1, het opstaan en 2, wat ga je dan 's nachts doen? En dus die activiteit die je doet, moet niet alleen saai zijn, maar je moet je slaperigheid terug opwekken. Dat is hetgeen dat voor zoveel mensen soms een uitdaging is. Van ja, ik hoorde Aniek zeggen, ja, strijken, daar kregen ze mij niet toe. En strijken is inderdaad best saai. Mm-hmm. Maar strijken gaat niet je slaperigheid opwekken.
Ah ja, oké.
Het is een saaie activiteit die nutteloos is en die de bedoeling heeft om die slaapstand, waar je eigenlijk biologisch in zit, terug de bovenhand te laten halen.
Een beetje breien. Dat soort dingen. Een kruiswoordraadsel of is dat al te actief?
Dat is al redelijk actief, dat is al redelijk mentaal. Ja.
Ja.
Zentangles.
Zentangles? Wat is dat?
Zentangles is een soort droedeltechniek eigenlijk. Droedelen ken je?
Ja, ja, ja.
Dus je gaat een klein stukje papier nemen, dat stukje papier in vakjes indelen, met bijvoorbeeld gewoon een zwarte pen, en dan jezelf op automatische piloot zetten, door elk vakje gewoon heel systematisch te gaan inkleuren, of bolletjes, of driehoekjes, of zoiets doen. Als je dat doet bij zacht licht, dan gaat je je hoofd toch wel echt op automatische piloot zetten.
Ah.
Dan gaat er een circuit aan, eigenlijk. Hè. Het Engels noemt dat mooi het default mode system.
Uh-huh.
En dat gaat eigenlijk alleen maar geactiveerd worden als de rest van die hersenactiviteit kalmeert. Dus dat is eigenlijk wel een goeie om je hoofd leeg te maken.
Zentangles. Nooit van gehoord. Klinkt wel interessant om eens te proberen. Blijft u nog even zitten, mevrouw de Klerk. Ik heb nog wat vragen voor u van luisteraar zo dadelijk. Mocht u er thuis nog één hebben, stuur maar door. Hè. De wereld van Sophia Radio1.be. SMS'en kan naar 5680 of via de Radio 1 app. En dan beantwoordt neurologisch slaapexpert Inge de Klerk die voor u. Een luisteraar waarschuwt ondertussen voor een stuk band op de afrit in Melle van de R4 richting Zeilzaten.
Radio 1.
De wereld van Sophie.
She got a broke down El Camino in the front yard up on Broad. Her mom walks around in a pink nightgown, sandals and white socks. She don't mind a baseball game in the middle of the light and in the rain. She's a pain in my brain, drives me insane, but I love her just the same. Boys, love her just the same. Something in the water, something in the water. Makes her crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. She does her makeup and hair, could cook fried chicken in her underwear. She drinks malt liquor for lunch and dinner and sends me running scared. She yells, she screams, and she beats me, but I don't mind the way she treats me. She'll someday lead to my death, I know, but I stay with her just the same. Boys, stay with her just the same. Something in the water, something in the water. What makes her crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water.
like the watermelon off the vine. She'll blow you a fist, throw you a kiss, and you'll thank her every time. They're all so crazy and beautiful, but I tell you the woman is never dull. They'll break your back, give you a heart attack, but you need them just the same, boy, need them just the same. Something in the water, there's something in the water. What makes her crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. What makes her crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. Yep, there must be something in the water.
Something in the Water van Poky Lafarge. We hebben het over slaap en slapeloosheid vandaag. Ik praat met de neurologisch slaapexpert van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Inge de Klerk. Mevrouw de Klerk, een paar vragen voor u van de luisteraars over insomnia. Ellen laat weten, de kinderarts heeft voor mijn zoon melatonine-tabletten voorgeschreven omdat hij erg moeilijk inslaapt. Is dat echt onschuldig, vraagt iemand.
Melatonine kan nuttig zijn bij kindjes. We weten dat bij sommige kindjes bijvoorbeeld met een vorm van autisme of bij sommige kindjes met hyperactiviteit er ook wel iets aan de hand zou kunnen zijn met de eigen melatonineproductie. Dus in dat geval kan het soms wel nuttig zijn. Het gaat hem zeker over de dosis is belangrijk. Dus het moet zeker een lage dosis zijn. Natuurlijk, ik weet niet wat er met het kindje aan de hand is, maar schadelijk... In C niet. Het moet natuurlijk, zoals ik zei, een goede indicatie zijn en een lage dosis zijn.
Ja, en dan kan het nuttig zijn.
Nuttig zijn. Ik zou daar zeker ook eens een advies over vragen, over een neuropediater bijvoorbeeld. Niet alleen maar de huisarts, maar dit, als men denkt dat dat nodig is, dan zou ik toch eerst eens een advies vragen aan een neuropediater.
Ja. Bert vraagt, op advies van mijn huisdokter begon ik trazodone te nemen. Dat is geen inslaper, zou niet verslavend zijn. Helpt een beetje om in slaap te vallen, maar het helpt vooral met in slaap te blijven. Daarmee haal ik wel mijn 6 uur slaap per nacht.
Trazodone is eigenlijk een antidepressivum, dat eigenlijk niet meer gebruikt wordt om depressies te behandelen. Maar in sommige gevallen inderdaad wel, het is ook een beetje angstwerend, vooral gebruikt wordt als, ja, een beetje voor het slaapregulerend effect. Het is zeker ook geen eerste lijnsbehandeling, maar sommige mensen zijn er inderdaad wel mee gebaat. En het is niet verslavend zoals slaapmiddelen, dat is zeker zo, maar het is ook geen wondermiddel, dus...
Ja.
Het is niet om voor iedereen te geven. Het moet ook heel specifiek over nadenken of dat het wel geïndiceerd is of niet.
Ja, het valt me op dat er veel vragen zijn over medicatie. Er is iemand die nog gevraagd heeft toen... Die had 2 kleine kindjes die jarenlang niet doorsliepen. Komt een derde aan. Dus haar eigen slaappatroon ging volledig de mist in. Dat is natuurlijk zeer herkenbaar voor vele jonge ouders. Hoe pak je dat aan? Als ouder, als je nacht continu onderbroken wordt?
Het eerste gaat erom de kinderen zo rap mogelijk leren zelf te slapen.
Ja.
Een kind dat ongeveer 5-6 kilo weegt en zeker rond de 3 maanden heeft een eigen slaapwaakritme. Dus het gaat erom die kindjes te leren zelf te slapen, dat ritme aan te leren en ze zeker wakker in bed te leggen, zodanig dat ze inslapen in hun eigen vertrouwde omgeving. Want elk kind wordt wakker, net zoals elke volwassene wakker wordt, 's nachts worden kindjes ook wakker. En als ze wakker worden in een andere omgeving dan ze zijn ingeslapen, dan gaan ze natuurlijk verward zijn.
Hoe zou je zelf zijn?
En de ene en de ouders oproepen. Dus ik denk dat de eerste stap is, kinderen zelf leren slapen, hun slaapwaakritme leren kennen van het bed en een slaapkamertje, een vertrouwde omgeving maken. Ja, en dan als ouder is het natuurlijk belangrijk dat je daar ook soms is, er zijn zo van die therapieën waar je als ouder dan een paar nachten de kinderen moet laten wenen. En blijkbaar worden de kinderen daar niet meer gestresseerd van. Daar bestaan echt studies.
Dat is een heel omstreden methode, hè? Het laten huilen.
Het laten huilen is een omstreden methode, maar ik heb daar wel recent een studie over gelezen die duidelijk toonde dat eigenlijk die stressreacties bij de kinderen daardoor niet hoger waren. Dus het is niet dat je daar het kind een trauma mee aandoet. tegendeel, je mocht mogelijk zelfs een dienst mee bewijst.
Ja, ja, ja. Ja. Toen ik zelf een jong zoontje had dat niet sliep, zei de vroedvrouw van zodra je kan, moet je zelf dutjes gaan doen. Moet je proberen bijslapen, eender wanneer, eender waar. Als het kind slaapt, dan ga jij ook slapen.
Het probleem is dat dat voor jonge moeders eigenlijk niet, en eigenlijk voor iedereen, is niet echt de oplossing om dat slaaptekort in te halen. Dutjes dienen vooral om, als jij overdag slaperig bent, om een beetje over die slaperigheid heen te geraken. En daarom moeten dutjes ook kort zijn. Maar dus het is niet de middel om je slaaptekort gaan in te halen.
Ja,
de slaap van moeders is helaas gefragmenteerd. het gaat hem echt vooral om daar als ouder zoveel mogelijk zin in te blijven en de kinderen zelf te leren slapen. En eigenlijk, tenzij dat het kind een probleem heeft, hè, zoals zware reflux of een andere ontwikkelingsstoornis of zo, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar elk gezond kind is gemaakt om vanaf ongeveer 3 maanden in een normaal slaapwaak patroon te geraken.
Ah ja, binnen de drie maanden.
Amai,
dat is snel. nog een reactie. Iemand die las in het boek van Erik de Maarteleren dat een magnesiumtekort een oorzaak zou kunnen zijn van slapeloosheid. Wat is daarvan aan?
Magnesium als such alleen zal nooit een oorzaak zijn van slapeloosheid. Mm. Magnesium nemen 's avonds. Als iemand magnesium moet nemen, dan neem je het inderdaad wel best 's avonds. Kan wel een positief effect hebben op je slaap. Maar het zal ook geen middel zijn om over slapeloosheid te geraken.
Ja. Kan je bijslapen in het weekend, vraagt iemand. Kan ik op die manier mijn slaap inhalen?
Eigenlijk wel, ja. Dus de beste manier om slaaptekort in te halen is de ochtenduren je maar meer slaap te geven. Dat is de beste manier om slaaptekort in te halen. Wel maximum 2 uur meer slapen. En dus ons biologisch slaap-waakritme kan het best tegen extra slaap in de ochtend. Vroeger slapen is soms moeilijker, maar uitslapen 's ochtends, als je zelf daar de kans toe geeft en toelaat, weekends niet te vol proppen, dan kan je inderdaad je slaaptekort het best inhalen door 's ochtends te gaan bijslapen.
Ja, het bioritme, zegt u daar, dat is ook beter om dat te respecteren.
Ja,
hè? Je eigen bioritme.
Ja, zeker weten.
Als je voelt dat je moe bent.
Slaperig bent, ja. Ja. Dus dat je voor jezelf enigszins kan uitmaken wanneer je, als je helemaal vrij bent, van jezelf zou inslapen en spontaan wakker worden, dat geeft al een blik eigenlijk op je eigen bioritme. En hoe meer je volgens dat eigen ritme kan leven, hoe beter. Hoewel ik best bewust ben dat...
Met jobs en ploegarbeid en dat soort dingen.
En sociale en allerlei.
Ja, niet zo evident. Lara vraagt, hoe uit zich verslaving aan slaappillen? Hoe weet je dat je verslaafd bent?
Dat is een mooie. Ten eerste, doordat je het gevoel hebt dat je niet meer zonder kan. Dus als je dus 1 nacht geen hebt, dat je er zeker vast een witte nacht doormaakt. Dat je met directe altijd meer nodig hebt ook. Hè. Dus een pint met een halfje. En na 2 weken merk je, de halfje werkt niet meer zo. Ik zal maar 3/4 nemen. En dan ga je naar een hele. Dus dat is al een hele goede aanwijzing. Hè. Dus die gewenning. Dat is gewenning en verslaving. Die twee lopen samen eigenlijk. En vooral dat je dus het gevoel hebt van als ik het niet meer neem, gaat het zeker niet lukken.
Ja. Een tip van Ellen, seks of masturbatie werkt altijd als je niet kan slapen. Is dat zo?
Dat werkt niet altijd. Hè. Er is eigenlijk geen 100%. Dus in geneeskunde is geen exact vak en neurologie soms nog minder. Maar sommige mensen maken daar heel veel endorfines mee aan. Dus dat is heel rustgevend en die kunnen inderdaad rustig in slaap vallen. Dus voor sommige mensen is dat zeker een goede tip.
Ja, en ja, daar doe je nu eens niks kwaad mee. Hè?
Absoluut niet. Dus,
baat het niet, dan schaadt het niet. heel erg... Ah nee, nog eentje die ik ging voorleggen. Klopt het dat je niet mag snoezen?
Ah ja, you snooze, you lose, zeggen ze altijd.
Ja,
ja, mensen doet wel zien hoe lang dat je snoest natuurlijk. Hè. Mensen die 10 minuten blijven liggen, dat noem ik niet snoezen, maar ik hoor verhalen van 30 minuten tot 1 uur de wekker te vroeg zetten. Dan ga je echt slaap verliezen. Dus dat is dikwijls mensen die wat later bioritme hebben, die eigenlijk veel gemakkelijker later opstaan, maar te vroeg moeten wakker worden voor werk of kinderen of welke reden dan ook. En die denken van, ja, ik raak er niet uit, ik zal mijn wekker maar vroeger zetten. Het probleem is dat ze zich daarmee eigenlijk 2 keer kwaad doen. Ze gaan zich nog vroeger dan hun eigen bioritme wakker proberen te krijgen, daardoor een cruciaal stuk van hun slaap verliezen. einde van de nacht komt die remslaap, of die droomslaap. En die ga je dan eigenlijk weer wat wegmaaien door te vroeg wakker te worden. Dus eigenlijk is het je verliest slaap door te snoezen.
Ja, als je bewust je wekker te vroeg zet om dat nog te kunnen doen, dan kan je beter gewoon 1 uur kiezen en op dat moment opstaan.
En als je dan echt niet wakker geraakt, dan kunnen bijvoorbeeld lichtwekkers nuttig zijn. Wakker worden met extra veel licht helpt om je waaksysteem aan te zetten.
Ja.
Dus lichtwekkers zijn dikwijls een goede oplossing voor snoezers.
Ja. Heel goede tips zijn dat. Heel erg bedankt voor uw verhalen en uw tips. Neurologisch slaapexpert van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Inge de Klerk.
Dankjewel.